Van harte welkom allemaal. Welkom bij de podcast van Tennis Vlaanderen. En vandaag heb ik het gezelschap van Jeff van Dorpen. Hij is onze beste Vlaamse rolstoeltennisser. Welkom, Jeff.
Dank je wel, Sabine.
Ja, fijn dat je voor ons speciaal uit quarantaine bent gekomen om deze podcast op te nemen, want je zat nog tot vandaag in quarantaine.
Ja, inderdaad. Ik ben sinds een week teruggekomen vanuit van Turkije. Ik was daar voor een toernooi. Het circuit heeft toch een tijdje stilgelegen bij ons, net zoals voor veel andere sporten. Maar nu is het gelukkig aan terug aan het opstarten. En zeker ter voorbereiding op de Paralympische Spelen, die deze zomer hoogwaarschijnlijk en toch hopelijk gaan plaatsvinden. Ja, is dat toch wel zeer welkom dat die toernooien terug beginnen.
Ja, over die toernooien en jouw ambities en de Spelen gaan we het straks nog hebben. Maar laat ons eens even beginnen bij het begin. Jij bent nu onze beste Vlaamse rolstoeltennisser. Maar zoals velen ben jij ook helemaal als kind begonnen daarmee. Vertel eens iets daarover.
Ja, dus ik ben op mijn 8 jaar begonnen. Nu, natuurlijk, rolstoeltennis, dat is een sport dat je niet gewoon gaat doen als je kunt rondlopen alsof dat er niks aan de hand is. Dus ik ben... op mijn 8 jaar heb ik een ziekte gekregen. De ziekte van Pertes heet die. En dat houdt eigenlijk in dat de bloeddoorstroming naar de heupkop op een gegeven moment stopt. Dus dat is natuurlijk redelijk slecht voor de heup. En daardoor begint die ook af te brokkelen, als het ware. Daardoor mocht ik een jaar lang in het begin totaal geen druk zetten op mijn heup. Dus dan moest ik mij continu voorbewegen met de rolstoel of krukken. En natuurlijk, ik was redelijk jong, 8 jaar. Daarvoor was ik ook heel sportief. Ik deed veel verschillende sporten. Wat deed ik allemaal? Ik deed jiu-jitsu, ik deed zwemmen, ik ging naar de scouts, volleybal. Verschillende zaken. En dus wouden mijn ouders niet dat ik gewoon bleef stilzitten en bij de pakken bleef zitten, als het ware. En daarom gingen ze voor mij op zoek naar een rolstoelsport, naar een alternatief om toch te kunnen blijven sporten. En dan ben ik onder andere op rolstoeltennis uitgekomen, ook op rolstoelpingpong toen nog. En uiteindelijk sprak rolstoeltennis mij het meeste aan en ben ik daarmee verder gegaan.
Herinner je je nog de eerste keer dat je naar de club ging en jouw eerste keer op een baan in de rolstoel?
Oh, ik weet die eerste keer nog. Natuurlijk, tennis is al geen makkelijke sport. En daarvoor had ik zelf ook nog nooit getennist. Dus dan was het bijna een combinatie van twee sporten. Het tennissen met de tennisraket en het rijden met de rolstoel. Dat ineens in combinatie naar voren werd geschoven. En dat was zeker niet makkelijk. En het is nog altijd niet makkelijk. Maar ondertussen heb ik het toch al iets beter onder de knie.
Ja, deed je het meteen graag? Want ja, je hebt erin doorgezet. Je bent,
Ja, in het begin natuurlijk. Het was niet direct liefde op eerste gezicht. Maar na een tijd ben ik het toch echt wel gaan appreciëren. Zeker omdat het is een heel intensieve sport. Dus je kan er echt wel je energie in kwijt, je emoties in kwijt ook. En dat is eigenlijk de reden waarom ik er toch op langere termijn meer en meer mee heb bezig gehouden.
Ja, ik kan me voorstellen als jonge gast, je wil dan ook toernooien spelen, maar er zijn er niet zoveel, hè. In jouw leeftijdscategorie, toernooien die je kan meedoen. Je hebt zelfs op een bepaald moment ook nog met de valide spelers meegespeeld.
Ja, inderdaad. Als 8-jarige of 9-jarige rolstoeltennisser sta je toch wel redelijk alleen hier in België. Dus heb ik inderdaad in het begin met de Kids Tour van Tennis Vlaanderen nog meegespeeld. Dus samen met valide jongens en meisjes. En dat ging eigenlijk heel goed. Ik weet nog dat ik dat heel leuk vond. Qua integratie is zo'n concept ook top. Ik denk dat echt wel een positief iets is, dat hopelijk en ook al door anderen mij is nagedaan. Dus allee, daar ben ik enorm blij mee. Voor de rest moet je kijken naar internationale juniorkampen en internationale juniortoernooien, waarvan dat er ook niet veel zijn.
Je hebt moeten zoeken, zeg je, naar een club. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Kan je in veel clubs terecht in Vlaanderen of zijn er een aantal clubs die daarin gespecialiseerd zijn?
Er zijn een aantal plaatsen hier in Vlaanderen waar je echt wel terecht kan. Ik ben begonnen bij de club Forest Wheels. Die trainen op TC Heiveld in Sint-Katelijne-Waver. Dus dat is echt een specifieke rolstoeltennisclub, ook de grootste van België. En ik weet niet exact hoeveel leden dat ze hebben. Ik gok een 30 à 40-tal rolstoeltennissers dat ze als lid hebben. En dus daar kan je op, was het op zaterdag voormiddag, dat is nog altijd hetzelfde, denk ik, dat zij trainen. En dus dat je samen met heel veel rollers eigenlijk kan tennissen, dus dat is echt wel super. Voor de rest heb je ook in Stade Leuven, waar ik ook lid ben. Die club engageert zich ook heel hard ten opzichte van rolstoeltennis. We hebben daar een oud-Vlaamse prof-rolstoeltennisser, Gert Vos, die zich daar over ontfermt en die dat ook heel goed doet. En daar hebben ze toch ook wel wat rollers. Hoeveel exact, dat kan ik je niet zeggen. Maar ik weet dat ze er toch wel wat hebben en dat ze daar ook heel in geëngageerd zijn. En dan ook aan de kust. Hier toch in West-Vlaanderen zijn er toch ook een paar plaatsen waar dat je zeker ook terecht kan voor rolstoeltennis. Ik weet Christopher Hagen, ook misschien een naam die zich in het valide circuit niet onbekend zal zijn, houdt zich ook daarmee bezig. Dus er zijn gelukkig in Vlaanderen, geografisch gezien verdeeld, wel wat plaatsen waar dat je terecht kan. Nu, het is natuurlijk niet hetzelfde aanbod dan dat je bij de valide hebt. Nou, natuurlijk, je zal altijd wel een grote afstand moeten overbruggen om tot daar te geraken.
Jij gaat dan rolstoeltennissen, maar je ambities worden iets groter. Je denkt misschien van, ja, ik kan daar meer in bereiken. Ik wil misschien ook internationaal gaan tennissen. Wanneer is dat besef er gekomen?
Goh, dat is nogal moeilijk te zeggen wanneer dat besef er is gekomen. Ik denk zo wat geleidelijk aan, want in het begin was het gewoon nog maar 1 uurtje per week dat ik trainde. En dat vond ik dan, dat vond ik op een duur echt wel leuk. En wou ik meer. Dus dan gaat dat naar 2 uur. Dan naar nog een uurtje, dan naar 3 uur. Begint ook toernooien mee te doen. En voordat je het weet, merk je wel dat het redelijk goed gaat. Dus ik zou zeggen, zo vanaf mijn 12 jaar ben ik toch iets meer internationaal in contact gekomen met andere rolstoeltennissers. En sindsdien is die ambitie eigenlijk toch langzaamaan gegroeid om meer en meer in het rolstoeltennis te doen en er ook verder in geraken. Dus dat is eerder zo wat geleidelijk aangekomen.
Op een bepaald moment maak je dan ook de overstap naar het topsportcentrum in Wilrijk, waar we nu zijn, hè, waar je ook heel goed begeleid wordt. Hoe is dat er gekomen?
Ik was toen, even denken... Ik was 15 à 16 jaar toen. Ik herinner me dat nog goed. Er was toen een verandering in het bestuur van Tennis Vlaanderen. Ivo Van Aken, die toen als technisch directeur kwam, Gijs Koken als directeur. Ik was toen, ik zal maar zeggen, bij wijze van spreken, een dossier dat bij hun op het bureau kwam. En daarvoor was er nooit heel veel enthousiasme over voor het rolstoeltennis. En toen opeens was het eigenlijk bijna de logica zelf dat ik ook mee ondersteund werd. En dus dat is een ongelooflijke steun geweest dat ik vanaf toen tot nu nog altijd heb gekregen. En dus dan ben ik ook in de topsportschool terechtgekomen. Heb ik daar mijn laatste graad van het middelbaar gedaan, mijn 5e en 6e middelbaar. En ja, nu train ik ook nog altijd hier op het topsportcentrum te Wilrijk.
Wie begeleidt jou nu hier op het centrum?
Wie mij begeleidt is Laurence Courtois. Dus iemand die u ook nog goed kent, denk ik. Dus die zelf ook wel een mooie palmarès heeft als profspeelster zelf. Dus wie daar zelf ook enorm veel ervaring heeft. En momenteel werk ik ook nog met Frederik Mertens, die mij samen met Laurence eigenlijk, in samenwerking met Laurence, mij begeleidt.
Jij bent fulltime prof nu, maar ik denk dat je ook nog studeert.
Ja, ik studeer inderdaad ook nog. Dit is nu mijn tweede jaar dat ik studeer. Ik studeer rechten aan de Universiteit van Antwerpen. En ik doe dat niet voltijds, maar eigenlijk eigenlijk deeltijds. Dus wat ik doe, is ik neem maar een beperkt aantal studiepunten op, dus maar een beperkt aantal vakken per jaar. En momenteel zit ik aan iets meer dan de helft. Dus ik werk dit jaar mijn laatste vakken van mijn eerste jaar af. En ook ik ben ook al bezig met een aantal vakken van het tweede jaar. Dus het is nog een redelijk pittige combinatie, maar het is wel eentje dat ik graag doe. Dat ergens ook wel noodzakelijk is. Maar dat is niet de enigste reden. Het is ook omdat ik het echt graag doe. Het is iets dat mij interesseert en waar ik ook nog later na mijn tenniscarrière toch ook wel nog mee bezighouden.
Ja, het is fijn om te horen dat je die twee toch gaan combineren. Nu, in coronatijden zal dat misschien iets makkelijker geweest zijn, want ja, je kon niet veel toernooien spelen, jammer genoeg. Waar liggen jouw ambities? Want dit is een belangrijk jaar voor jou. Vorig jaar was een belangrijk jaar, maar dit jaar nog belangrijker, denk ik. Want het is allemaal wat opgeschoven.
Ja, wel, ik dacht dat vorig jaar een belangrijk jaar ging worden, maar dat is inderdaad een jaartje opgeschoven. Ja, de Paralympische Spelen, eigenlijk heel simpel. Dat is al heel lang mijn doel geweest. En ja, dus een kwalificatie voor Tokio was al heel lang mijn ambitie. En dan wel, wanneer dat ik er ben, een zo goed mogelijk resultaat te kunnen neerzetten. Ook in het dubbelspel dubbel ik met Joachim Gerard. Dat is onze Belgische nummer 1 van het rolstoeltennis. Ik denk dat wij zitten in top 6 dubbelteams van de wereld. Dus ja, wij zullen toch wel reeksoft zijn en redelijk goed geplaatst zijn. Dus daar hebben wij zeker een medaillekans. Daar zijn we ons van bewust, dus daar gaan we ook echt voor, die medaille. En in het enkelspel, natuurlijk, tennis is een sport waar alles kan gebeuren. En ik heb al kunnen stunten tegen Grand Slam winnaars. Dus ik weet wat ik kan als ik mijn beste spel speel. Nu, ik ga daar gewoon, nou, zoals ik zeg, mijn beste spel proberen spelen en het wedstrijd per wedstrijd aanpakken.
Jeff, dit jaar is jouw grote doel die Paralympische Spelen. Vraagt dat een specifieke voorbereiding?
Ja, toch wel. Natuurlijk, elk toernooi waar je je topprestaties wilt neerzetten, vraagt een intensieve voorbereiding. Maar dit jaar zijn de Spelen in Tokio. En dat is toch wel een redelijk extreem klimaat. Ook eind augustus vinden de Paralympische Spelen plaats. En het wordt voorspeld dat het de Spelen gaat zijn in de meest extreme weersomstandigheden. Het wordt daar heel warm, maar ook heel vochtig. Wat ik al ook gedaan heb ter voorbereiding daarop, is naar een klimaatkamer gegaan. Naar een kamer gegaan. Dat was in Leuven, bij het Bakkala. En dat was dan een speciale kamer waar dat klimaat kan worden ingesteld naar keuze eigenlijk. Dus dat was dan redelijk warm, 36 graden met ook een hele hoge vochtigheidsgraad naar het klimaat van Tokio. Dan eigenlijk op de loopband met mijn rolstoel. Dus er was dan ook een hele brede loopband, mijn rolstoel erop gezet, die dan zo vastgemaakt, zodat ik er niet af zou kunnen vallen. En dan zo een uur alles van mezelf geven om te voelen wat dat het zou zijn om die prestatie te leveren in zo'n klimaat. Dus dat is iets dat ik al gedaan heb, dat zeker ook nog, en dat ik nog zal doen. Voor de rest ook een warmtebad bijvoorbeeld. 20 minuten in een warm bad zitten, kort na een intensieve training. Dat is ook een goede manier om op die hitte voor te bereiden. Dus dat is iets waar ik ook zeker mee bezig ben.
Maar dat is een zeer professionele voorbereiding. Zeg, hoe voelde jij je na dat uur op die loopband in die kamer? Dat wil ik wel weten.
Ja, dat was toch wel redelijk pittig, dat kan ik toch wel zeggen. Het was ook, dat was eind januari, begin februari, dus buiten nog heel koud natuurlijk. Dus dat was wel een hele grote switch van ons klimaat hier in België opeens naar Tokio geteleporteerd. Binnen een paar seconden eigenlijk. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Gewoon alles van jezelf geven. Eventjes verstand op nul, blik op oneindig dan. Maar ja, het is wel heel pittig.
Dat doet mij ook denken aan de Container Cup. Ineens moet ik daaraan denken. Zou dat niet iets voor jou zijn ook, om daaraan mee te doen?
Ja, ik zou er wel graag aan willen meedoen. Ik ben toch competitief van aard, om het zo te zeggen. Maar ja, dit jaar heeft er ook al een Paralympische sporter aan deelgenomen. Maar dat was dan iemand met een amputatie, dus geen rolstoelsporter. Omdat ze in die container natuurlijk beperkt zijn qua plaats, is het denk ik wel moeilijk met een rolstoelsporter aan deel te nemen. Omdat die loopband dan breed genoeg moet zijn voor die rolstoel daarop te zetten. En wat dat die momenteel, denk ik, gok ik niet is, want de meeste loopbanden zijn er niet. Die moet dan echt wel al heel breed zijn. Ja, dan heb je ook bijvoorbeeld een handbike nodig. Dat zou een heel leuk concept zijn. En als ze mij daarvoor vragen, dan zal ik zeker toezeggen. Maar ja, wie weet gaat dat nog komen.
Ja, je hebt lange termijndoelen inderdaad. Niet alleen deze spelen, de volgende. Want dat hebben we nog niet gezegd. Intussen sta je wel in de top 20 van de wereld in het rolstoeltennis. Dat is niet niks. Hoeveel zijn er zo wereldwijd geclasseerd? Want ja, mensen beseffen dat misschien niet, maar rolstoeltennis maakt deel uit van het ITF-gebeuren, wordt op alle Grand Slams gespeeld. Dat is een tour met heel veel toernooien op alle continenten.
Ja, ja. Ja inderdaad, ik zou zelfs durven zeggen. Ik heb daar geen vast bewijs voor, maar ik zou het wel echt durven zeggen dat rolstoeltennis een van de meest ontwikkelde Paralympische sporten ter wereld is. Zeker als je kijkt. Inderdaad, het is geïntegreerd bij de Grand Slams. Nu, jammer genoeg, is dat nogal een redelijk kleine tabel voor ons. Dus maar 8 spelers dat er aan de Grand Slams mogen deelnemen. Dus dat is de eerste 7 op ranking. En de 8e is een wildcard die gegeven wordt door de Grand Slams zelf. Dus ja, dat is net zoals in het valide tennis. In Frankrijk wordt het aan de Fransman gegeven enzovoort. Dus dat is redelijk beperkt. Maar hopelijk gaan ze dat in de toekomst wel uitbreiden. Maar inderdaad, voor de rest ook zijn er heel veel toernooien op alle continenten, die ja, echt verspreid ook doorheen het jaar. Het is zeker echt wel al ontwikkeld en het is nog ook aan het groeien. Dat is zeker niet gestopt. En qua aantal spelers, ik denk momenteel dat er op de officiële ranking 700 spelers staan. Dus wat dat toch echt wel al redelijk veel is. Zeker ook als je kijkt naar hoe het een aantal jaar geleden ervoor stond. Die groei is echt wel aanzienlijk en het is nog altijd aan het groeien. Dus het is, ja, het is echt wel een competitieve sport. Niet alleen aan het... het is al een competitieve sport geworden en het is alleen nog maar professioneler aan het worden. Net zoals in het valide tennis ook. Die evolutie is nog altijd aan de gang. En dat is bij ons ook zo. Dus dat is wel... Ja, dat is ook wel ergens een voordeel dat wij hebben ten opzichte van andere Paralympische sporten. Dat wij ook een sterk ontwikkelde, valide sport is, waar dat onze sport toch wel aan gelinkt is. En dan onder andere, ja, zoals die Grand Slams aantonen, kunnen wij dan ook daar meer van profiteren. Er zijn ook een aantal andere grote, valide toernooien, waar dat een rolstoeltennistoernooi bij wordt georganiseerd. Ik denk bijvoorbeeld aan de ABN AMRO in Rotterdam. Dat is een ATP 500 toernooi. En daar wordt ook een rolstoeleditie bij georganiseerd, waar ik ook al de afgelopen 3 jaar heb kunnen deelnemen. Ook de Masters 1000 in Rome. Dus ja, dat is echt wel een voordeel dat wij hebben. En ook heel leuk dat de groei van het rolstoeltennis kan bevorderen.
Ja, en we hebben ook een goede reputatie, hè, op het gebied van rolstoeltennissers in België. Je hebt daar net al over Gert Vos gesproken. Een beetje jouw mentor ook geweest. En dan natuurlijk Joachim Gérard, de man die de laatste jaren toch furoren maakt op het circuit en die heel dicht aanleunt bij de top. Dat is voor jou misschien ook een voordeel dat je hem hebt als voorbeeld?
Ja, mensen vragen mij vaak nog of dat hij mijn voorbeeld is. Nu, een aantal jaar geleden zou ik dat inderdaad hebben kunnen stellen, maar nu is het meer een rivaal eigenlijk al geworden, want ik kom hem ook regelmatig tegen op toernooien.
En je hebt hem al geklopt?
Ik heb hem inderdaad al geklopt. Dus het is eigenlijk nu meer een rivaal geworden, maar het is wel een enorm voordeel dat hij er was. Want hij heeft toch wel al een zekere bekendheid tot het rolstoeltennis gebracht in België. En dan inderdaad ook in Vlaanderen hebben we ook al een Gert Vos gehad, met wie ik ook nog heb getraind, van wie ik enorm veel heb geleerd. Ook Annick Sevenans, lange tijd top 8 van de wereld gestaan. Dus ja, zij heeft toch ook wel een serieuze palmares. En dat zijn toch personen die toch al ergens een weg naar bekendheid hebben geopend voor het rolstoeltennis. Dus dat is...
Ik hoorde Joachim zeggen over jou dat je nog enorm veel groeimarge hebt en dat een top 5 plaats dat echt tot de ambities mag behoren. Ga je daarmee akkoord?
Ik ben dan wel blij dat hij het zegt. Het is voor mezelf moeilijk om in te schatten. Ik doe dat ook. Dat voelt ook zwaar raar aan om dat over mezelf te zeggen. Maar het is toch zeker de ambitie om zo ver mogelijk te geraken. En, momenteel sta ik 15 op de wereldranglijst in enkel en 12 in dubbel. En het is zeker nog mijn ambitie om hoger te gaan naar die top 8 toe. Daarna ook naar die top 5 en nog verder hopelijk.
Ja, de afgelopen periode heb je weinig toernooien kunnen spelen. Wat heb je dan gedaan? Heb je veel getraind? Heb je dingen bijgeleerd? Waar heb je dan de focus op gelegd? Want ik kan me voorstellen dat dat wel moeilijk was.
Ja, het was inderdaad geen makkelijke periode. Nu, ik moet wel zeggen, die eerste lockdown, ook veel andere sporters, heb ik toch ook wel al gehoord, hadden dezelfde mening erover. Vonden het niet... Voor hunzelf, voor hun persoonlijk, vond ik het niet heel slecht. Ik ook niet, omdat je dan tijd hebt om uitgebreid aan een aantal zaken te werken waarbij je anders niet de kans had om eraan te werken. Maar ja, na een tijd heb je toch ook wel een beetje gezien op training en heb je toch wel echt toernooien nodig om in dat ritme te komen. En ook om ook hetgeen dat je op training traint en dat je op training hebt geleerd, om dat ook toe te passen. Dus het is zeker geen gemakkelijke periode, voor niemand niet. Maar dus ik heb inderdaad veel getraind. En voor de rest heb ik ook veel trainingsstages proberen te organiseren. Met Nederland bijvoorbeeld. Want in Nederland hebben ze ook heel wat rollers. En hebben ze ook een heel goede werking binnen de federatie. Daar staan ze toch wel al iets verder dan bij ons. Werking waar dat we veel van kunnen leren. En daar ben ik ook al een aantal keer dat ik voor een kleine week naar daar ben gegaan. Voor dan met de rolstoeltennissers daar te kunnen trainen. En voor de rest zijn er nog een paar toernooien geweest, maar die kun je op één hand tellen, om het zo te zeggen.
Ja, want vorig jaar de WTA-tour en de ATP-tour hebben heel veel moeten schuiven met toernooien om er toch nog een aantal georganiseerd te krijgen. De US Open was daar een voorbeeld van. Die zijn uiteindelijk verschoven, maar die zijn wel doorgegaan. Jullie zitten nu bij de Grand Slams, maar heb je soms niet het gevoel van... Ja, er mag toch nog een beetje meer aandacht gaan naar ons. Er is soms weinig publiek. Kunnen ze niet nog wat meer doen, zodanig dat het bekender wordt, nog bekender wordt? Hè? Want allez, ze hebben al een hele weg afgelegd. En dat je niet het gevoel hebt van, goh, wij staan hier voor een lege tribune te spelen.
Ja, ik moet inderdaad ook wel zeggen, het is wel al een hele... We zijn al van ver gekomen. Het heeft al een grote weg afgelegd. Maar de weg die dat het nog kan afleggen, is misschien zelfs nog groter. Inderdaad, ook vanuit de Grand Slams. Zoals ik al heb gezegd, er mogen ook maar 8 deelnemen. En 8, dat is toch wel heel weinig. Je begint direct in kwartfinale. En dat geeft toch een serieus voordeel aan die top 8 spelers, dat die de mogelijkheid hebben om Grand Slams te spelen.
Ja, en punten te pakken. Zo blijft die groep klein.
Eén, qua punten zijn zij enorm geïsoleerd daardoor. Een ander aspect is ook, natuurlijk wel niet het belangrijkste, maar het mag toch wel vermeld worden, is het prijzengeld. Op de Grand Slams is het aanzienlijk hoger dan op andere toernooien. Dat is ook zo in het valide circuit. Maar bij ons is dat verschil nog groter. Daar ook, voor ons ook, in het prijsgeld bij de Grand Slams, is ook de afgelopen jaren gestegen. Als je gaat kijken naar wat dat 10 jaar geleden was, kan het zijn dat, kan ik nu niet exact zeggen, maar ik kan wel dat het ongeveer verdubbeld is. Dus dat is toch ook wel, als je een sport professioneel wilt beoefenen, is dat toch ergens niet onbelangrijk. Dus daarom geeft dat een serieus concurrentievoordeel voor die top 8 spelers. En daarom, wat ik toch wel hoop, is een kleine uitbreiding van die tabel en zeker met een kwalificatiesysteem. En voor de rest moet ik wel zeggen, op het Grand Slam zelf, natuurlijk, ik heb er nog niet aan deelgenomen, maar dat is toch van horen zeggen, wordt het rolstoeltennis wel redelijk goed geïntegreerd. Wordt in dezelfde kleedkamers dan de valide spelers, als zij zitten, ook van dezelfde faciliteiten dat zij gebruik maken, ook regelmatig nu wel dat het bijvoorbeeld de finale van het rolstoeltennis, dat die toch ook wel op een van die grote stadions gespeeld worden.
Ja, nu intussen zien we toch ook al wat wedstrijden op televisie. Het is ook vaak heel spectaculair, die wedstrijden. Dat is dan de positieve kant. Hè. Als sport denk ik dat jullie een stukje ook ambassadeurs kunnen zijn voor andere rolstoelatleten. Aangezien jullie sport toch al vrij goed geïntegreerd is samen met de valide sport. En ook die publiciteit krijgt.
Mensen vragen mij vaak of ik dan eigenlijk geen ambassadeur ben voor het rolstoeltennis. Ja, natuurlijk wel, maar ik voel mij toch ook meer ambassadeur dan van meer dan alleen het rolstoeltennis, van toch de Paralympische sporten in het algemeen. Want ja, in het rolstoeltennis is zeker niet gemakkelijk. We hebben heel veel moeilijkheden, heel veel obstakels dat overwonnen moeten worden. Maar andere Paralympische sporten hebben dat ook, misschien zelfs nog meer. En hebben dan het geluk niet altijd om een valide sport te hebben waar dat zij goed geïntegreerd bij zijn. Dus ja, meestal wanneer ik dan over het rolstoeltennis spreek, probeer ik toch iets algemener te spreken over Paralympische sporten in het algemeen, omdat we toch allemaal eigenlijk een beetje in hetzelfde bootje zitten.
Nog even iets over jouw trainers, hè? Want ja, hoe anders is het als een coach om een rolstoeltennisser te begeleiden? Is daar veel verschil in of doen jullie ongeveer dezelfde dingen?
Dat hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Ergens natuurlijk zijn er enorm grote verschillen tussen het rolstoeltennis en het tennis. Maar uiteindelijk, op het einde van de dag, is het toch wel dezelfde sport dat je speelt. Het is een raket, je hebt de tennisbal, afmetingen zijn hetzelfde. Het enige verschil in de spelregels is dat we de bal 2 keer mogen laten botsen. Dus de eerste bots moet ook gewoon binnen het terrein zijn. En dan die tweede bots, dat mag opnieuw binnen of buiten zijn. Dat maakt niet uit, dat is ook niet verplicht natuurlijk. En er zijn natuurlijk wel veel gelijkenissen, ook technisch, naar de slagen toe. Zijn er op zich wel veel gelijkenissen. Natuurlijk moet je altijd wel de link maken naar het feit dat wij in die rolstoel zitten, dat wij neerzitten. Dus ja, om nu simpel te zeggen dat een bal bijvoorbeeld toch meer traject nodig heeft, minder vlak kunnen spelen dan valide spelers, zo van die zaken. Eigenlijk wel redelijk evident, denk ik. En voor de rest, het grote verschil is eigenlijk de mobiliteit. Dus alles wat je met de rolstoel doet, het rijden op het terrein, dat is wel een serieus verschil. Want zoals ik al heb gezegd, is Laurence Courtois die mij begeleidt. Dus die zelf ook als valide tennisser natuurlijk heel veel ervaring heeft. Daar kan je natuurlijk met de ervaring vanuit valide tennis niet echt veel mee doen. En dus daar moet je natuurlijk, moet je toch in het begin even je weg vinden. Iets meer in verdiepen. Ook veel naar andere rolstoeltennissers kijken. Alle trainers, met iedereen dat ik al heb gewerkt, zijn eigenlijk allemaal valide trainers geweest. of toch het grootste deel, die dat zich dan doorheen de jaren eigenlijk meer, soms ook wel met rolstoeltennis zich hebben bezighouden, waardoor dat ze dan ook wel door hadden dat het werkt. En ik merk het ook hier op het topsportcentrum, als een van mijn trainers bijvoorbeeld is een dag niet kan, dan train ik met een andere trainer van hier. Iedereen is daar eigenlijk redelijk snel mee weg.
Naar opleiding van die trainers toe, gaat er in de toekomst ook meer samengewerkt worden met Nederland vanuit Tennis Vlaanderen. Ik denk dat jij daar ook een stukje mee een rol gaat in spelen. Dat is een positieve evolutie, denk ik. Want zoals je al zei, Nederland heeft al heel veel jaren heel veel ervaring op het gebied van rolstoeltennis.
Ja, inderdaad. Ze hebben altijd al heel veel spelers gehad. En die banden die zitten wel goed. Het is ook logisch, denk ik. We spreken dezelfde taal. We zitten diep bij elkaar, natuurlijk. Ik ben er dan ook al veel gaan trainen. Ook vanuit verantwoordelijken, vanuit de federaties. En zijn zij ook vanuit Nederland bereid om ons wel te ondersteunen, om zoveel mogelijk uit te bouwen voor het rolstoeltennis. Bij de opleiding van instructeur B, dat er ook een verplicht onderdeel rolstoeltennis bij zit. Dat is toch ook al iets langer. Maar ja, we zoeken dat natuurlijk zoveel mogelijk te promoten en ook nog uit te breiden naar andere zaken nu. Wat we ook met de federatie proberen, is om in de revalidatiecentra, om daar toch ook aanwezig te zijn, te zorgen dat die mensen daar, dat die over de informatie beschikken, waar of wanneer dat ze het eens zouden kunnen proberen, maar ook gewoon puur dat bestaat. Die moesten daar echt van op de hoogte gebracht worden. Daardoor zijn die mensen soms jaren aan een stuk dat die eigenlijk niet echt heel actief zijn op sportief vlak, terwijl dat ze dat zeker wel wouden en toch ook wel wat mee bezig zijn.
Ja, want jij bent als jonge jongen in contact gekomen met rolstoeltennis. Ik kan mij voorstellen dat dat voor jou super belangrijk was op dat moment, toen je hoorde dat je geen andere sport kon doen, hè, toen je in die rolstoel kwam. Ik kan me voorstellen dat er veel mensen zijn die op een bepaald moment in hun leven in een rolstoel terechtkomen, en die dan in het begin niet goed weten wat. En als ze dan terug kunnen gaan sporten, dat hun leven terug opnieuw verandert.
Ja, inderdaad. Sport is natuurlijk iets dat bij in heel veel situaties kan helpen. En zeker ook bij een revalidatieproces, bij een verwerkingsproces, kan en speelt sport een ongelooflijk belangrijke rol. Ook in een soort van reïntegratieproces in de maatschappij. Omdat je natuurlijk op zo'n... er zijn heel veel mensen die, wanneer ze in de rolstoel terechtkomen, hetzij door een ongeval of hetzij door een ziekte, dat ze eigenlijk een soort van geïsoleerd worden van de rest van de maatschappij. En dat is totaal niet definitief, want ik kan gemakkelijk opnieuw reïntegreren. En sport is daar ideaal voor. Elke rolstoeltennis of rolstoelsporter of Paralympische sporter in het algemeen dat ik ken, heeft daar enorm veel belang aan gehecht. En het is iets waarvan ik overtuigd ben dat inderdaad wel enorm belangrijk is.
Is dat ook een boodschap die je wil uitdragen naar bijvoorbeeld clubs in Vlaanderen? Van kijk, verdiep je daarin, bied het aan, zorg ervoor dat mensen er meer over weten?
Ja, zeker. Natuurlijk, dat is ook niet gemakkelijk. Dus dat besef ik ook. De federatie weet dat ook. Dus dat zijn drempels dat we toch wel proberen te overbruggen. Het is zeker doenbaar. Zoals ik al heb gezegd, er zijn een aantal toch wel... Een aantal clubs in Vlaanderen die zich daarmee bezighouden. En waar ik moet zeggen dat toch die afgelopen jaren die werking ongelooflijk is gegroeid. Ook het aantal spelers. Dus dat is ook iets waar je als club wel echt een rendement aan hebt. Andere mensen vinden dat ook leuk om te zien. Vinden dat ook iets, dat is natuurlijk spectaculair. Inderdaad, als voor uw werking als club het einde van de dag alleen maar bevorderend zijn. Dus het is inderdaad, zou ik inderdaad wel graag een oproep dan voor doen. Voor naar andere clubs, om daar toch op zijn minst open voor te staan. En als er dan iemand is in de buurt die dan op de club zou willen trainen of die dan zich daarvoor informeert, daar toch wel aan mee te werken. Want hetgeen wat je ervoor in de plaats krijgt, is zeker de moeite waard.
Dank u wel, Jeff. Ik onthoud tot nu toe vooral dat jij grote ambities hebt, dat jij bezig bent met de integratie van jouw sport ook. En dan wil ik nog weten van jou wat we jou mogen wensen. Want het is een belangrijk jaar. We hebben het al gehad over die Paralympische Spelen. Ik heb jou ook een paar keer horen vernoemen, die top 8, die Grand Slam toernooien. In welke volgorde mogen ze allemaal komen?
Liefst allemaal, zo snel mogelijk zal ik dan zeggen. Maar wat je mij kunt wensen, ik zou zeggen gewoon hetgeen wat je iemand anders zou wensen. Gewoon, ik zal dan zeggen, zoveel mogelijk geluk en gewoon een gezonde carrière. Dat is uiteindelijk iets waar ik zelf heel veel belang aan hecht. Is dat voor mij allemaal dat ik gezond blijf, dat het leuk blijft. Natuurlijk, topsporter, zijn heel veel momenten dat het heel zwaar is, dat het niet leuk is. Maar op het einde van de dag moet ik het toch zelf willen. Dus dat is een aspect waar ik zelf wel heel veel belang aan hecht. Dat ik het zelf wil. Ik zou zeggen, ja, als er iets is wat je mij mag wensen, dan is het dat.
Ik hoop in ieder geval dat jij er mag van genieten. En wie weet, hè, dat je naar huis mag komen met iets moois rond jouw nek.
Dankjewel.
Volg ons zeker via je favoriete podcastapplicatie.